Oh, Mr. Bond, it will be a pleasure to work under you.
Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan Kim Putters dat het zo moet gaan. Ik heb echt met pijn naar zitten kijken.
En ze proberen alleen nog maar te stoken.
Of je hebt incompetente Kamerleden, of ze doen expres alsof ze achterstallig zijn in hun hersencapaciteit.
Blackbox Podcast. Blackbox Podcast. Met Bert Bransma
en Bas Reiniersen.
De Verkenners.
21 maart 2024. De 26e editie van De Verkenners is uitgebarsten. We zijn er weer.
Ja.
Donderdag.
Vorige week hadden we de belangrijkste uitzending van het jaar tot nu toe.
Tot nu toe.
En nu hebben we de uitzending naar aanleiding van het debat over de meest belangrijke uitzending tot nu toe. Dus
dat was gisteren.
Dat was gisteren.
Dus toen was de Tweede Kamer weer bij elkaar en legde men elkaar het vuur aan de schenen.
Ja, wat vond je ervan?
Ik heb heel wat debatten gezien en dit was geen hoogtepunt.
Nee, ik vond dit een absoluut dieptepunt. Ja. Ik heb me gisteren echt met de redactie nog net niet doodgeschaamd met het bekijken van dit debat.
Mm-hmm.
Ik heb het met collega's van mij helemaal gevolgd en het werd eigenlijk steeds erger. Dus de kijker kan zich nu al opmaken voor heel veel voorbeelden die we erbij gaan pakken om deze fiasco, om dit debat te reviewen. En we hebben ook nog wat kijkersvragen, laten we daar ons mee beginnen. En dan gaan we daarna meteen to the point, want we kunnen eigenlijk niet wachten.
Ja, kijk, normaal doen wij het beantwoorden van kijkersvragen. Echter, de vorige week hebben we het een beetje omgedraaid. Hebben we zelf een vraag aan de kijkers gesteld.
Ja.
En het was hartverwarmend om te zien hoeveel reactie daarop binnen is gekomen. We hebben namelijk de vraag gesteld: wie wordt er premier van Nederland? Omdat de aanleiding was, Wilders, die zou het niet worden. En we hebben een heel leuk lijstje op kunnen stellen. Heeft Isabella voor ons gedaan. En er staan een paar verrassende namen bij.
Staan wij erop?
Nee, het spijt me.
Oh.
Maar onze grote vriend Igor van Kaam wel.
Igor van Kaam wel, hè?
Die staat heel hoog in de peilingen. Die heeft veel. Die komt als een van de grootste naar boven. En verder een aantal namen van politici natuurlijk. Sommige verrassend, sommige helemaal niet verrassend. Mark Rutte is zelfs nog 2 keer benoemd.
Zo.
Er zijn kennelijk nog mensen die hem nog weer terug willen zien. Maar
een beetje usual suspects, hè? Frans Timmermans, Ralf Dekker, Fleur Agema, Mona Keizer.
Ja, Mona Keizer heeft ook meerdere stemmen gehad. En die is trouwens van de week, heb je dat nog gezien? Die is geïnterviewd.
Wie? Mona Keizer?
Ja, er waren lui van de pers die vroegen aan haar van of zij nu nu deze vacature open staat, of zij het zo worden. Nee, daar was nu geen sprake van.
Nu niet, maar volgende week.
Ja, dat kan snel veranderen.
Ja,
ja, en verder hebben we ook nog, moest ik even over nadenken, Paul Polman. Maar dat is een CEO van Unilever.
Dus,
maar dat schijnt een hele goede bestuurder te zijn.
Misschien volgens dat Paul Polman zelf de podcast.
Dat kan natuurlijk ook, of zijn dochter of zo. Of,
ja,
ik weet niet of hij een dochter heeft, maar Kim Putters, die heeft ook nog 3 gehad. Dus die was ook nog wel populair.
Kan ik me voorstellen.
En eigenlijk het meest opvallende was het grote aantal stemmen voor Rita Verdonk. En toen hebben wij achter onze oren gekrapt van waar komt dat nou vandaan?
Ja.
En een van de mensen heeft ook een verklaring gegeven. Die zou het heel erg grappig vinden als Mark Rutte de sleutel van het torentje aan alsnog aan Rita Verdonk zou moeten overgeven.
The keys of the palace aan de vrouw die eigenlijk geen premierskandidaat werd. Dus geen fractievoorzitter mocht worden, geen lijsttrekker voor de VVD. Omdat Mark Rutte dat zo nodig moest gaan worden.
Ja.
En dat ze dan net die rol gaan omruilen, dat zie ik nog wel zitten inderdaad.
Ik zie de humor daar ook wel van in inderdaad.
Michel van der Horst zie ik ook een opmerking geven. Die zegt, we hebben nu gewoon ijzeren Rita Verdonk als premier nodig. Maar ze is toch ook wel in opspraak geraakt afgelopen week over haar
vaccinatiestatus.
en toch wel het willen opleggen van vaccinatieplicht op kinderen als het gaat om kinkhoest en mazelen en zo.
Ja.
Dus ze is inderdaad wel weer ijzeren Rita geworden deze week. En verder nog, Plasterk uiteraard nog, Thierry Baudet en Igor van Kaam, dus heel veel stemmen.
Ja.
Dus Igor, mocht je kijken, je columns die slaan aan.
Die worden erg gewaardeerd.
Die worden erg gewaardeerd.
Ja. En oh ja, natuurlijk Klaus Schwab. Dat is ook een goede kandidaat.
Jan Roos, Hans Teeuwe,
ja.
Joost Eermans.
Hey, en niet te vergeten Arno Wellens.
En Arno Wellens. Ja. Nou, toch wel een illuster groepje voor onze toekomstige premier.
Je zal er maar tussen staan.
Ja.
Nou, dat is hartstikke mooi. Dus bedankt alle mensen die hiernaar gekeken hebben. Of hierop gereageerd hebben. Dat is gewoon hartstikke fijn dat er zo'n interactie is. Vinden we hartstikke leuk.
Nou, voor sommigen sluit ik ook zeker niet uit dat ze het kunnen worden. Ja. Zo'n Kim Putters of een Mona Keizer. Ja, dat ligt toch wel heel erg voor de hand.
Ja, ja. Ik zou het zelf niet doen, maar...
Nee, is er niks meer
bij? Nee, nou, ik bedoel, ik zou die niet voordragen.
Oké. Okay.
Als ik aan iemand... is een beetje niet genoemd. Maar ik zou zelf de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, zou ik voordragen.
Oh ja?
Ja.
Waarom Jan van Zanen?
Nou, dit is een burgemeester van verschillende grote steden. Ik heb hem leren kennen toen hij burgemeester van Amstelveen was. Daarna is hij in Utrecht gegaan, dan in Den Haag. En dat is echt een man die kan boven de partijen staan.
Mm.
Dus die kan ook oog hebben, hij is VVD'er, maar hij kan ook oog hebben voor het standpunt van bijvoorbeeld iemand van de PvdA.
Mm.
Dus hij is een bestuurder, een sympathiek mens over het algemeen, die veel mensen met zich kan verbinden. Dus, en dat is denk ik iemand die je nu nodig hebt voor het kabinet wat aanstaande lijkt te zijn.
Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, en over de boven de partijen staan gesproken, er was nog een prangende vraag van Lou Hus of Lau Hus. Wil jij hem voordragen?
Ja, tuurlijk. Kreeg geen antwoord op mijn vraag over wat jullie politieke voorkeur is. Vandaar ik mijn vermoedens uitspreek over Bas Reiniersen. Ik denk links. En ik schat in PvdA GroenLinks.
Nou, kijk. Ja, volgens mij had Lau Hus inderdaad al eerder een vraag gesteld over...
Ja, de week daarvoor was die vraag ook al. Ja.
Ja, wat onze politieke voorkeur is. Nou ja, kijk, iedereen heeft natuurlijk een politieke voorkeur. Hè? Ook journalisten, analisten of wij met deze podcast. Dus tuurlijk, wij stemmen ook. Hè? Dat is ook ons recht. Alleen, ik denk dat wij er goed aan doen om dat gewoon helemaal niet door te laten schemeren. Nee. Dat is ook helemaal niet onze taak.
Nee, ik wil wel één ding zeggen, dat ik een bijzonder zwevende kiezer ben. Ik heb natuurlijk al heel wat verkiezingen meegemaakt. En ik heb op heel uiteenlopende partijen gestemd.
Mm-hmm.
Dus, en meestal stem ik eigenlijk ook op een persoon. En ik wil één ding wel hier neerleggen. Een aantal jaar geleden hebben wij die toeslagenaffaire gehad. Nou, zoals sommigen weten, ik ben daar slachtoffer van. De meeste politici hebben geprobeerd dat onder het tapijt te vegen. Maar dankzij enkele politici is dat niet gebeurd. Nou, Omtzigt was daar één van. Daar heb ik toen niet op gestemd, omdat hij bij het CDA zat. En ik vond dat CDA daar een slechte rol in gespeeld heeft.
Mm.
Verder was er nog Azarkan, maar die viel iets minder op dat moment. Terwijl later juist eigenlijk die erkenning voor hem wel gekomen is. Maar Renske Leijten stond toen volop in de belangstelling. En ik heb als dank voor haar werk heb ik toen op Renske Leijten gestemd. De laatste verkiezingen natuurlijk niet, want ze stond niet meer op de lijst.
Mm-hmm.
Maar dus dat is iemand waar ik bijvoorbeeld
op 2021 bedoel ik toen nog.
Precies. Ja. Om die reden. En dus op zo'n manier stem ik vaker op personen. Maar dat kan echt op hele verschillende partijen zijn.
Zo maak je elke keer een afweging.
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, de trouwe luisteraar weet dat ik ook nog heel lang heb gezweefd. Want dat heb ik ook heel lang gezegd. Ja, ik zweef nog, ik weet het niet.
Ja.
Maar ja, kijk, wat jij zegt, dat is een heel goed argument. Soms hebben mensen helemaal geen partijlijn of partijkleur.
Ja.
Want wij worden ook niet gedefinieerd door partijkleur. Want wij kunnen ook nog tot het einde der dagen zweven, totdat we in het kieshokje komen. Dus dat mensen dat denken, dat hoeft dan niet één op één te kloppen. Maar mijn argument is meer, wij zitten hier om met een afstand naar de politiek te kijken. Vooral naar de vorm van de politiek. En dat doen wij over elke partij.
Ja.
Als links een fout maakt, naar mijn mening, of rechts, of progressief, conservatief, maakt mij niet uit, dan moeten we daar wat van zeggen.
Ja.
Ik denk dat, Lau Hus, hè, maar dan richt ik me even tot jou, ik denk dat jij er veel meer last van gaat hebben als ik mij wel heel erg naar één partijkleur zou laten leunen en dat ik over de andere kant van het spectrum helemaal niks meer te vertellen heb. En dat maakt me niet zo integer en neutraal natuurlijk. Dus ik denk dat het allerbeste is om er gewoon met een afstand naar te kijken. En dat is ook een taak, vind ik, binnen de journalistiek, binnen de media, om dat ook te doen. Zeker omdat het in de afgelopen jaren niet altijd is gebeurd.
Nee, en er zijn nog veel te veel kanalen die het nog steeds niet doen.
Ja, ik bedoel, we hebben al een keer een analyse gegeven over de NPO, dat zij heel erg hun best hebben gedaan tegen het einde van de verkiezingen aan in november, om PVV nog een soort van de verlangs te geven bij Jeroen en Sofie. Of, hoe heette dat toen? Galit en Sofie.
Ja.
Dat is dan op zich heel erg subjectief.
Ja.
En dat willen wij niet doen. Hè? Wij willen gewoon met een afstand naar de partijen kijken. Dus Laurens, ik laat de analyse bij jou, wat mijn kleur is. Maar ik vind het voor de podcast niet relevant. Desalniettemin, dankjewel voor alle reacties en de donaties ook. We krijgen enorm veel berichten binnen. Ook heel veel steunbetuigingen voor onze trip naar Brussel. Misschien is dat nog wel even leuk om te benoemen.
Ja, dat is een heel leuke verrassing. Ik kreeg gisteren vanuit België een bericht binnen op mijn WhatsApp. En daar werden suggesties binnengebracht waar wij onze accommodatie zouden kunnen vinden als wij naar Brussel gaan. Begin juni, hè, als we Europese verkiezingen zijn. Dus dat is ontzettend leuk dat ook mensen juist vanuit België zelf naar het programma kijken en ook met ons meedenken. Dus dat is echt ontzettend welkom en hartverwarmend ook.
Ja, want wij gaan naar Brussel en daarover gaan we nog veel meer vertellen tegen die tijd. Maar wij zijn daar nu al enigszins inventariserend aan het kijken. En wij moeten daar natuurlijk een plek hebben waar we ook dingen kunnen opnemen, zoals deze podcast, hè, op locatie. We moeten ook nog ergens kunnen verblijven, hè, want we zijn daar een paar nachtjes. En dus we hebben een hele leuke tip binnengekregen van iemand die blijkbaar ons een warm hart toedraagt en ons gebruik wil laten maken van een hele mooie accommodatie. En dat is natuurlijk super mooi. Dus mocht je iets willen bijdragen en denk je van, ja, een donatie vind ik niet heel erg interessant, maar heb je wel misschien een goed idee om ons te helpen in onze missie om naar Brussel te gaan, daar zo goed mogelijk verslag te doen van de Europese verkiezingen, laat het ons weten. Je kan ons altijd benaderen via comments, via de mail. En wij zullen daar dan altijd graag op ingaan. Maar Bert, we gaan
to the point.
To the point, want het debat gisteren over het rapport van Kim Putters.
Ja.
Ik wil nog even beginnen met te zeggen dat wij vorige week uitgebreid hebben stilgestaan bij het rapport als zodanig. Ik denk dat we dat heel erg uitgebreid hebben gedaan. Dus mochten mensen nog willen stilstaan bij wat staat er nou in dat rapport, check nog even de podcast van vorige week. Nu gaan we kijken naar het Tweede Kamerdebat wat plaatsvond, omdat de Tweede Kamer natuurlijk moet beoordelen wat ze van het verslag vinden.
Ja.
En hoe nu verder met dit toekomstige programma-kabinet. En het was me nogal een kabinet. Dus we hebben heel veel fragmenten meegenomen.
Ja.
Waar we iets van vonden.
Ja.
En laten we meteen starten met een fragment wat niet mocht ontbreken, Bert.
Zo is dat.
De heer Timmermans.
Voorzitter, ik wil toch proberen iets af te pellen met de heer Wilders. Als je de grootste fractie wordt na de verkiezingen in deze Kamer, dan geef je dat het recht om het initiatief te nemen om te kijken of je een kabinet kan vormen. Klopt mijn analyse zover, meneer Wilders?
Ja, ik doe niet mee aan quizspelletjes.
Oké.
Okay. Dus als u een betoog wil houden, prima. Als u mij 5 vragen stelt, krijgt u geen antwoord.
Ja. Nou, rustig joh.
Rustig joh?
Ik stel gewoon een rustige vraag.
Ik geef gewoon een rustig antwoord.
Oh ja, vind je dat?
Zeker.
Oké. Okay.
Jammer, hè?
Goed. Nee hoor,
nee?
We komen er nog wel. We komen er nog wel.
Goed zo.
Kijk, wat ik zal proberen is om u een beetje te helpen van dat Messias-complex van u af te komen.
Kijk.
Want u heeft 37 zetels in deze Kamer. Dat geeft u het recht het initiatief te nemen. En daar houdt u recht mee op. Als het u niet lukt, dan kunt u ook gewoon de oppositie ingaan. Daar is niets ondemocratisch aan. Als u niet in slaagt om mensen bereid te krijgen u als leider van het kabinet, als premier aan te stellen, dan is daar niets ondemocratisch aan. Dat is flauwekul wat u daarover heeft gezegd. Dat is dat gewoon in lijn met het Nederlands staatsrecht. Joop den Uyl haalde in 77 53 zetels. Hij kreeg het initiatief, kreeg het niet voor elkaar. 2 andere partijen, CDA en VVD, namen het over en hij ging de oppositie in. Dat is het Nederlands staatsrecht. En verdraai het nou niet voortdurend. Kom van dat Messias-complex af. U heeft een grote verantwoordelijkheid. Maar schilder uzelf niet af als redder van het vaderland. En haal helemaal niet doen alsof u hier de enige bent die voor de Nederlanders het landsbelang op wil komen. U, Gru Wilders met zijn 36 minions. Iedereen die hier in de Kamer zit, komt voor het landsbelang op vanuit zijn eigen ideologie. Ik zou dat aan u willen voorhouden. En wees nou gewoon een volwassen politicus en houd op met voortdurend te klagen dat ze u de positie van premier niet gunnen.
Nou, voorzitter, als dit het niveau is van interrupties van een toekomstige oppositieleider, dan krijgen we nog makkelijk.
Dat zullen we zien. Dat zullen we zien.
Dit kan ik met twee vingers in mijn neus beantwoorden.
Ja. Ja.
Rustig, joh.
Ja, doe eens rustig, joh. Het deed me heel erg denken aan... Doe eens normaal, man.
Ja, precies. Dat kwam een beetje, leek het een beetje ja. op terug te keren.
Alleen stond Wilders nu aan de ontvangende kant van het spectrum.
Ja, en hij heeft een messiascomplex, kennelijk. Maar goed, dat is nog tot daar naartoe. Maar het, ja, de opmerking van 36 minions vond ik wel vrij minnetjes.
Ja, nou ja, en zeker als hij 10 seconden later zegt... Bijna in één adem nog. Wees dus een volwassen politicus. Terwijl hij daarvoor de grote winnaar van de verkiezingen bestempelt als Gru met zijn 36 minions. Ja, ik weet niet hoe je het er dik bovenop wil leggen, maar ja, wat een niveau.
Nou ja, hij kijkt in ieder geval te veel tekenfilms.
Zeker.
En ja, het is natuurlijk gewoon denigrerend naar die politici toe. Waar overigens Omtzigt wel een opmerking later ook gemaakt heeft dat hij het niet passend vond.
Ja.
En het is waar ik wel even aan terug moest denken. Ik denk van hoe zou Vera Bergkamp hierop gereageerd hebben? Zou die dit geaccepteerd hebben? Want die greep vaak in bij dit soort momenten. Die had er vaak nou gezegd. De huidige voorzitter, die ik overigens in ieder geval vind dat hij die gesprekken soepeltjes laat verlopen, die grijpt over het algemeen minder snel in bij dit soort dingen. Die greep nu ook niet in. Misschien juist ook omdat zijn eigen partij juist de ontvangende partij was. Dat hij misschien juist zijn rol als onpartijdig voorzitter wilde. Weet ik niet. Of hij vond het sowieso niet moeilijk over te doen. Maar ik vond het zelf in ieder geval gewoon beneden niveau.
Ja.
Doe je die politici die daar zitten tekort. Want een aantal daarvan die hebben echt al wel wat bewezen de afgelopen jaren.
Zeker.
En verder vind ik het ook heel denigrerend richting de kiezers. En er zijn toch 2,5 miljoen mensen die op die partij gestemd hebben.
Ja, het is een beetje hetzelfde argument als dat ik net geef, maar om jou aan te vullen, pretendeert Frans Timmermans ook met GroenLinks PvdA om een soort morele high ground te hebben. Van ja. Wij zien wel hoe de samenleving in elkaar zit en wij willen ons niet lenen aan de PVV, want de PVV zou ondemocratisch zijn of racistisch zijn. Nou, dan denk ik, stel je dan ook fatsoenlijk op. Hè, maar als je dan meteen het niveau al zo laag zet, ja, dan kan je ook niet meer uniek zijn met kijk ons maar de fatsoenlijke partij zijn. Want dat ben je ook dan meteen niet meer.
Nee, het komt heel denigrerend over en het is minachtend. Gewoon niet oké.
Ter verdediging van Frans Timmermans vind ik wel dat hij een punt heeft dat Wilders inderdaad heeft aangegeven nog voordat het rapport openbaar was gemaakt van Kim Putters. Want het was gelekt dat Wilders geen premier zou worden volgens dit verslag. Wilders, die zei inderdaad van dat is niet rechtsstatelijk. Ja. En ook niet zoals het hoort.
Nee, hij heeft zelfs niet democratisch genoemd op dat moment. Maar de vorige week, niet tijdens dit debat. Dat was op zich wel weer opmerkelijk. Nu heeft hij dat niet herhaald.
Nee, dat heeft hij niet herhaald. Maar hij, Frans Timmermans komt natuurlijk naar voren om hem daar wel op te corrigeren van pretendeer niet dat het niet rechtsstatelijk is wat is gebeurd als jij geen premier wordt. Hey, je bent Kamerlid. Je bent gekozen als Kamerlid. Het is geen recht om premier te worden. Nee. Dus op zich heeft hij daar nog wel een punt. Maar ja, daar blijft het dan ook bij. Want daarna hebben we na 3 minuten niveauloos, hersenloos debat gekeken.
Ja. Verder was wat mij dus opviel. Wilders, die is dus aangepakt hierop. Van je wordt geen premier. En hij werd er eigenlijk af en toe bijna mee gepest. En daar werden aan hem vragen over gesteld. Bijvoorbeeld Henry Bontebal ook. En het antwoord van Wilders was heel simpel. Hij zegt van ja, kijk, ik wil het zelf wel worden. Maar het komt ergens anders vandaan dat ik het niet word. Dus dan moet je aan die persoon of personen, moet je dan de vraag stellen waarom niet. Die moet je niet aan mij vragen.
Ja.
En opmerkelijk was gewoon, heel opmerkelijk, dat die vraag vervolgens niet bij die andere politici werd neergelegd. We spreken natuurlijk over Jezielkus, over Caroline van der Plas en vooral over Pieter Omtzigt. Want ja, eigenlijk voelen we allemaal wel dat de blokkade niet bij Jezielkus en niet bij BBB ligt, maar dat die problemen bij Omtzigt vandaan komen. Maar die vraag is niet aan Omtzigt gesteld. Enige die nog een beetje in de buurt kwam, was Joost Eertmans. Die heeft er een kleine referentie aan gemaakt. En die heeft vervolgens wel een vraag gesteld in het verlengde daarvan. Ik denk dat het goed is om daar even naar te kijken.
Wilt u nou de heer Wilders niet als premier, of geldt dat voor alle PVV'ers als zij namens die partij in het torentje zouden willen komen?
Nou, er is maar één lid van de PVV, maar afgezien van dat, ik neem aan dat er een aantal ministers van het PVV-huizen benoemd zullen worden. En wij gaan ervan uit dat de heer Wilders met een goede kandidaat komt. En zoals hij zelf gezegd heeft, dat hij ook de instemming van de andere drie partijen kan hebben. En daar laten we het vandaag bij.
Nou, stel voor mevrouw Agema wordt naar voren geschoven. Dan zegt de NSC niet bij voorbaat nee op een PVV'er in het hoortje.
Ik ga hier vandaag niet op individuele namen reageren. Dit is in de volgende fase van de formatie aan de orde.
Ja, dus dit was Eertmans die vraag stelde. Hè? Heel eigenlijk verkapt nog. Hè? Wilders mocht geen premier worden, maar zou Fleur Agema het wel mogen worden? Nou, ja, die zat er ook even bij te kijken van wat gebeurt er. Ze is trouwens in onze poll wel genoemd.
Ja, zeker.
Dus misschien heeft Eertmans onze poll wel gezien, wie weet.
Wie weet.
Maar Omtzigt sluit het niet uit dat iemand van de PVV... Zo, nou ja, hij noemt dan ministersposten, maar het zou dan eventueel ook de minister-president kunnen zijn, kennelijk. Mm-hmm. En dan wordt hem de vraag gesteld van ja, die andere drie partijleden die doen daar en daar en daar water bij de wijn. Waar doe jij dat eigenlijk? Nou, ik denk eigenlijk dat Omtzigt het meeste water bij de wijn al gedaan heeft in het feit dat hij toch met PVV verder gaat.
Ja. Het was iets wat hij van tevoren eigenlijk meteen van tafel heeft geveegd. Bij elk debat dat hij zei, nou, ik ga niet met dit programma van PVV in zee. Wij gaan niet samen besturen.
Nee.
En eigenlijk die draai die hij heeft gedaan, ja, die doet hij natuurlijk om het land wel bestuurbaar te krijgen.
Nou ja, ze zijn alles inderdaad aan het afpellen geweest. Hè? Putters heeft alle opties op een rij gezet. En eigenlijk... conclusie is dat heel veel dingen vooral niet kunnen.
Mm-hmm.
Heel veel alternatieven, die vallen gewoon af.
Ja.
En dus het is meest logisch om hier toch hiermee verder te gaan. Hoe moeilijk het misschien ook wordt op bepaalde punten.
Maar Eertmans heeft natuurlijk wel gelijk dat heel veel partijen... die hebben al veel water bij de wijn gedaan. Vooral de PVV, hè, met heel veel wetten die wetsvoorstellen die weer zijn ingetrokken, et cetera. Dat is Juri Orlof ook niet ontgaan. Die stelt, als ik Wilders was, zou ik lekker een kabinet nu steunen. En dan zorgen dat het snel in elkaar valt. En dan bij de nieuwe verkiezingen 50 plus zetels halen. Want zo'n getal hebben ze nu ook in de peilingen.
Ja, hebben ze nu in de peilingen. Maar goed, als je de boel laat struikelen, is dat geen garantie dat je ze dan ook haalt. Dus,
Nee, nou ja, het klinkt natuurlijk romantisch voor de PVV-kiezer die nu ziet van we zijn 50 plus zetels in de peilingen. Maar in zekere zin, als je een kabinet start en je trekt meteen de stekker eruit, dan is dat ook zichtbaar natuurlijk in die campagne naar die nieuwe verkiezingen toe.
Precies.
Wie dat heeft gedaan. En je hebt ook gezien hoeveel schade PVV heeft geleden naar die vorige dat vorige kabinet wat ze hebben gedoogd ooit.
Ja.
Dat toen heel erg het frame daar was van ja, dat komt door de PVV. PVV kan je niet vertrouwen, want PVV zijn weglopers.
Ja.
En ja, je kan er grip op innemen.
Die duikelde hem toen heel erg naar beneden. En ik bedoel, uiteindelijk heeft de VVD nu ook een zeker risico genomen door het kabinet te laten vallen. En het ging eigenlijk nergens over. Het ging maar over nog geen 200 mensen als je het helemaal terug uitzoekt. Mm-hmm.
Ja, plus trouwens nog dat ze nu verantwoordelijkheid willen nemen.
Ja.
En als jij 50 plus zetels dadelijk hebt, dan wordt het nog moeilijker met formatie. Want dan hebben al die partijen waar je nu samen mee wil, die zijn natuurlijk nog kleiner.
Ja.
Hè, dus dan wordt het nog ingewikkelder om die meerderheden te vinden. Misschien moet je nog wel meer partijen voegen in je kabinet. Misschien wel extra parlementair weer. Maar het wordt er niet per se makkelijker op, naar mijn mening.
Nee, dan krijg je waarschijnlijk juist alleen maar een heel gepolariseerd verhaal. Als zij daadwerkelijk 50 halen, dan gaat op links gaat men ook juist heel erg samen klonteren. Dan krijg je twee grote blokken. Mm-hmm. En dan worden die eigenlijk bijna tot elkaar veroordeeld van jullie moeten nu maar samenwerken, want iets anders is er niet meer mogelijk.
Ja, klopt. Maar dankjewel, Juri Orlof, voor jouw bijdrage. Maar dan... Mirjam Bikker wil ik er even uithalen.
Oh ja.
Ik klink een beetje negatief en cynisch al de hele uitzending over dit debat. Maar dat komt ook omdat ik af en toe mij gewoon niet kan voorstellen wat voor vragen er gesteld worden in de Tweede Kamer. Hey, je moet je voorstellen, het debat gaat over het verslag van Kim Putters. Die hebben wij vorige week helemaal doorgenomen. Je hebt hem in een kwartier gelezen. Ik in een uur. En het lees als een soort paper. Het is best wel ingewikkeld. Je moet goed begrijpen wat erin staat. Maar je mag toch verwachten dat Kamerleden dat ook allemaal goed lezen. Want die krijgen heel veel brieven binnen en nota's en dit soort verslagen. Maar dat die wel de lettertjes goed lezen. Nou, Mirjam Bikker vind ik symptomatisch voor dat probleem. Dat dat niet goed gebeurt. En in dit geval gaat het om een brief van Pieter Omtzigt in januari. Volgens mij toen hij wegliep bij de informatiefase met Ronald Plasterk. En toen schreef Pieter Omtzigt in een brief van: wij willen niet met Geert Wilders in een meerderheidskabinet. En we willen niet met Geert Wilders in een minderheidskabinet. Hè? Dus dat je gewoon in een kabinet zit met een coalitie die niet de meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Nu komt Mirjam Bikker daar verhaal over halen. Laten we even kijken.
Maar toch even terug. Want op 10 januari schreef de Nieuw Sociaal Contractfractie, ik zal proberen hem voluit uit te spreken, want dat geldt voor ChristenUnie idem dito. Gelet op uitspraken in het verleden en standpunten in het verkiezingsprogramma van de PVV is en blijft de rechtsstatelijke afstand te groot voor deelname aan een meerderheidskabinet of minderheidskabinet. Wat is er nou veranderd aan die rechtsstatelijke afstand? Ik heb duidelijk dat u wat heeft gedaan aan de vorm. Daar heb ik mijn vragen bij. Ik ken wel wat observaties van collega's, maar u bent bezig geweest met die vorm. Maar wat is er nou veranderd aan die afstand, die rechtsstatelijke afstand?
Nou, de zin die daarachter staat is dat wij wel landsbestuur mogelijk willen maken. Er zijn urgente problemen in Nederland die opgelost worden. En ik heb die zin, ik niet voor me, u wel. Daar staat in dat wij ook op 2000, ook in de brief van 10 januari 2024, dat wij wel bereid zijn om gedoogsteun te leveren aan een minderheidskabinet, als deze drie partijen dat zouden willen vormen. En dat wij bereid zijn om mee te werken aan een extra parlementair kabinet, door mensen van buiten te hebben, door de partijleiders in de Kamer te hebben en door de basislijn afspraken die we gemaakt hebben over hoe we borgen dat de rechtsstaat gerespecteerd wordt. En die afspraak die hebben we, ik geloof, op 8 of 9 januari gemaakt.
Ja, voorzitter. Soms heb je dat je denkt, still confused, but on another level.
Ja, kijk, hij, waar hij sterk in is, Omtzigt, toont hij maar weer. Die brief van 9 januari heeft hij nog scherp op het netvlies.
Ja.
En hij weet dus inderdaad nog wat het gedeelte wat zij voorleest. Maar vooral ook wat er daarachter staat, wat zij niet voorleest, weet hij dus eigenlijk ook nog uit zijn hoofd. En dat is best wel knap.
Ja, maar terwijl zij de brief voor heeft. Hè? En, ja. En het punt is natuurlijk dat zij leest: wij willen niet in een minderheidskabinet. Maar daarachter staat dus: wij zouden wel gedoogsteun geven aan een minderheidskabinet. Hè? Want dan zit je dus niet in het kabinet, maar doe je gewoon je werk vanuit de Kamer met gedoogsteun. Dat zijn dus twee verschillende dingen. En zij begrijpt dat verschil gewoon niet, Bert.
Nee, zij leest het alsof dat die partij dus helemaal niks wil.
Nee.
Maar omdat ze selectief shopt.
Ja, en Mirjam Bikker is gewoon een intelligente dame. Hè? Die heeft gewoon gestudeerd, rechten volgens mij. Hè? Die moet toch kleine lettertjes kunnen lezen.
Maar ze moet gewoon doorlezen. Ze moet niet stappen bij die zin, maar gewoon lezen wat daar verder nog achter
staat.
Misschien
moet je de zin afmaken met het lezen. Ja, maar ik kan er dus gewoon niet bij dat wij zo ons best doen. Hè? Wij om een heel rapport van onze grootvriend Kim Putters te lezen.
Ja.
En dat zij niet eens een hele brief kan lezen. En daarna ook nog zegt van: I'm confused. Ja, je hoeft helemaal niet confused te zijn als je gewoon.
Ja, zij is gewoon confused omdat zij een antwoord krijgt waar ze gewoon niks tegenin kan brengen.
Ja, ze begrijpt er gewoon helemaal niks van. En
hij is gewoon op haar plek gezet daar. Omtzigt geeft gewoon heel duidelijk het antwoord waardoor het komt. Omdat zij de volgende zin gewoon niet gelezen heeft, kennelijk, of vergeten is. Of misschien bewust niet mee heeft genomen.
Ja, of ze begrijpt echt niet wat kabinetsvormen inhouden. Want dit is symptomatisch voor het hele debat. Even voor de kijker, ik lig echt niet wakker van Mirjam Bikker die een brief niet goed leest. Maar het is omdat het een debat is van 6 uur of langer.
Ja, het was een heel lang verhaal.
En wat heel veel over kabinetsvormen gaat, of iets wel een minderheidskabinet of meerderheid of extra parlementair. Dus ik denk, jongens, als jullie gewoon dingen goed lezen, dan hoef je niet eens een debat over te voeren. Als je gewoon de paper, of sorry, het verslag goed leest van Kim Putters, dan is het helemaal duidelijk. Dan is er geen spel tussen te krijgen. Ja. Zelfs voor mensen die deze podcast luisteren, vorige week was het al duidelijk. Zij hebben nog een week langer de tijd gehad om het helemaal te bestuderen. En zij struikelt gewoon over twee triviale dingen. Het is echt alsof ik iemand uitleg of je accountant bent of account manager. Ja, dat lijkt misschien op elkaar in de terminologie, maar het zijn twee hele verschillende dingen. Dus ik kan me daar een beetje aan storen.
Wat je eigenlijk het grote plaatje was, dat oppositiepartijen, of tenminste partijen die waarschijnlijk binnenkort oppositiepartijen gaan zijn, dat die eigenlijk gewoon alles uit de kast halen om maar proberen de boel onderuit te halen.
Mm-hmm.
En ja, alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen daartoe inzetten.
Ja, en lijkt het ook niet een beetje voor Jaubert op die Hans Steeuwen kwestie van vorige week, dat hij een filmpje had gemaakt van Femke Halsema en dan had hij een neppistool op zijn tafel gelegd, want er is natuurlijk ooit zo'n soort van affaire geweest van een pistool van Femke Halsema's zoon.
Nee, dus het pistool was een neppistool, eigenlijk voor een filmattribuut van haar echtgenoot.
Ja.
En waar de zoon iets mee gedaan heeft wat niet door de beugel kon. En waardoor die opgepakt is door de politie destijds.
Nou, precies. En Hans Steeuwen legt dan expres ook dus zo'n pistool op tafel. En dan vallen de 6 man
politie bij hem binnen.
Bij hem binnen. En Hans Steeuwen zegt dan volgens, ik weet niet of dit corrupte incompetentie is of incorrupte incompetentie, maar allebei is fout.
Ja.
En dat heb ik nu ook. Van, ik weet niet of Kamerleden af en toe expres doen, alsof ze dingen niet begrijpen, of dat ze het niet expres doen, maar ik weet niet welke van de twee erger is.
Ja.
Want of je hebt incompetente Kamerleden, of ze doen expres alsof ze achterstallig zijn in hun hersencapaciteit. Want ze zijn niet voor niets gekozen. He, lees gewoon die documenten goed.
Maar ze kiezen nu al voor oppositie zijn.
Ja.
Dus ze hebben zich er eigenlijk daar al bij neergelegd. Of misschien bijna zelfs, ze zijn er bijna gefrustreerd over dat het kennelijk toch lijkt te lukken. En ze proberen alleen nog maar te stoken om kijken of dat huwelijk toch nog
kapot kan.
Kapot kan, ja.
Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. En, we hadden het net al even over Omtzigt, vorige week ook al, dat hij eigenlijk de grote winnaar is van deze informatie tot nu toe. Want alles in dat verslag van vorige week, dat ademde ook Piet Omtzigt, hebben we toen besproken.
Ja.
En hij beaamde dat ook nu in dat debat, dat hij zei, ja, eigenlijk alles wat ik al jaren roep, dat zit er nu in.
Ja.
Is hij aardig tevreden over.
Ja, hij heeft zich in het begin dus erg kritisch opgesteld. En ja, kennelijk hebben de andere 3 partijen veel water bij de wijn gedaan om hem binnenboord te houden.
Mm-hmm.
Dus hij heeft veel van zijn punten binnen kunnen halen.
We hebben er ook een kijkersvraag over van Honda, ja. 16. Wil jij die voordragen?
Tuurlijk. Vindt het ongelooflijk dat Omtzigt dit het Nederlandse volk in ons strot drukt. En verbaast me niks dat hij probeert te eisen wie er van buitenaf in zakenkabinet komt. Dus mankeert taalkundig een beetje wat dingen aan. Maar goed, de grote lijn is denk ik wel duidelijk.
Ja.
Hij vindt het ongelooflijk dat Omtzigt zo zijn zin heeft gekregen.
Ja, kijk, het is natuurlijk ook een buitengewone kabinetsconstructie. Maar het is wel duidelijk verklaard ook dat er natuurlijk ook heel veel wantrouwen is in de samenleving jegens de politiek. Niet voor niets, hè, dat weet jij als geen ander. En ja, zij hebben het idee gehad van, nou ja, we kunnen die kloof dichten met een extra parlementair kabinet om die maatschappelijke verankering er ook in te krijgen,
ja.
Om dat brede draagvlak te krijgen.
Ja.
Dus met maatschappelijke organisaties, met andere fracties erin en het bedrijfsleven erin te verwerken.
Mm-hmm.
En ik denk dat het inderdaad een beetje geforceerd kan overkomen, dit in één keer. Maar ik vind het ergens ook alweer sympathiek dat ze zoveel oog hebben ervoor.
Nou ja, kijk, het is zo dat D66 bij de vorige verkiezingen al riep te schreeuwen om een nieuwe bestuurscultuur.
Ja.
En nu lijkt die er te komen. En is men er kritisch op? Ook van D66 zelf.
Ja.
Terwijl juist de grote kritiek op de afgelopen regeringen was dat alles zo dichtgetimmerd was in achterkamertjes. Mm. En zelfs de raad van ministers niet volledig bijeenkwam. Dat er gewoon 3 kernministers waren die bij elkaar kwamen om de beslissingen te nemen.
Mm.
En die leggen dat dan uit aan de andere ministers, die dat weer aan de overige Kamerleden mochten uitleggen. En die gingen dan allemaal braaf stemmen wat die 4 partijen hadden besloten.
Ja.
En de Tweede Kamer stond eigenlijk buitenspel. En ja, het lijkt erop, dat nu de bedoeling is, dat de rol van de Tweede Kamer belangrijker en invloedrijker gaat worden.
Ja. Dus, lang van kort, Honda, het is gewoon even wennen. Denk ik, hè? Wennen aan de verandering.
Zeker.
Dat gezegd hebben, ik zeg het weer. Ja, het blijft erin. Misschien moet ik even een nieuw
stopwoordje oefenen.
Ja, van de regen de drup. Ja. Kom je dan. Maar nou, laten we er even op doorgaan. Want ik denk dat jij heel goed hebt uitgelegd waar het verschil nu zit. En dat daar dus wel of niet een meerwaarde in kan zitten. Dat moeten we nog zien. Maar de intentie, die is duidelijk.
Maar ja, het viel me ook op. Er was even een discussie vanuit GroenLinks. Die constateren dat in de afgelopen week op een ander debat dat het PVV plotseling gedraaid was. En ja. zij stelden ook de vraag van komt dat om tegemoet te komen aan BBB? En dat werd eigenlijk ook ronduit toegegeven.
Mm-hmm.
Dat was verfrissend.
Ja.
Van ja, nee, wij zijn in gesprek met BBB. En,
ja.
en uit die gesprekken is naar voren gekomen dat wij niet de hele landbouwsector om zeep willen helpen. Is voor de landbouwsector prettig. En dat is iets wat Caroline van der Plas binnen heeft gehaald. Kennelijk door zich juist zo sympathiek en medewerkend op te stellen.
Ja.
En wat nog mooier daaraan was, dat Geert Wilders zei, ja, bijna de hele fractie heeft hier meegestemd. Behalve één lid,
Dion
Graus.
Ja.
Die een andere mening heeft. En die dus eigenlijk wel die mening van de Partij van de Dieren.
Mm-hmm.
Van Esther Ouwehand ondersteunde. En die daar dus van de rest van de partijlijn afstand nam. En kennelijk is dat bij de PVV ook gewoon normaal en toegestaan. En alleen dat is ook al heel verfrissend.
Mm-hmm. Ja, dus het is ook een beetje een spel van give and take met die partij. Zo'n erg en best om dit te laten slagen. Maar toch, vanuit de Tweede Kamer, en daar kom ik weer, was er heel veel onbegrip voor deze kabinetsvorm. He, wat ze het programmakabinet dan uiteindelijk hebben genoemd. En ja, laten we even gewoon naar een korte compilatie kijken van dat onbegrip.
Voorzitter, het is duidelijk op basis van het verslag dat hoe je ook dat nieuwe kabinet noemt, het een kabinet is dat steunt op een meerderheid van de Tweede Kamer, deze vier fracties, en een kabinet dat ook bestaat uit bewindslieden die aangedragen zullen worden door die vier fracties. Dat heeft de heer Wilders zojuist ook gezegd. Dat betekent dat de naam die ervoor is gekozen eigenlijk een soort camouflagenet is om mee te verhullen dat dit een gewoon meerderheidskabinet is.
Dat we een nieuwe term gaan gebruiken die eigenlijk dat moet verhullen, namelijk de normalisatie en legitimatie van een radicaal rechtse partij.
Dan zijn we toch weer terug bij dat ouderwetse meerderheidskabinet.
En dat is ook de reden dat ik niet begrijp dat NSC hiermee akkoord gaat. Dat zij in een meerderheidskabinet met Wilders willen stappen.
Zou de heer Wilders er problemen mee hebben als we het gewoon vanaf nu, ook in dit debat, het gewoon hebben over een meerderheidskabinet? En ja, met afstand, wat meer afstand tot de Kamer, op hoofdlijnen, bewindspersonen die ook buiten de partijen komen, maar dat we het gewoon noemen zoals het is, namelijk een meerderheidskabinet, en dan het debat ook vervolgen.
Ja, Bert, je noemt het een hamburger. Hè? Ik weet dat er een broodje is, een hamburger, een ui en cheddarkaas, maar laten we het gewoon een salade noemen. Laten we het een salade noemen, geen hamburger, Bert. Ik snap niet waar de obsessie vandaan komt om een kabinetsvorm die overduidelijk in heel veel facetten geen meerderheidscoalitie is, zoals we die in de afgelopen decennia hebben gezien. En we hebben er vorige week uitgebreid bij stilgestaan wat dan die verschillen zijn. We hebben het net nog eens even besproken. Waarom moeten al die partijen het er dan toch zo over eens zijn van, nee, laten we het gewoon een meerderheidskabinet noemen?
Ja, ze willen gewoon een soort vuurtje opstoken om omzicht daarmee te confronteren dat hij toch meegegaan is met PVV. Wat zij natuurlijk niet onwenselijk, of wat zij onwenselijk achten. En ja, het lukt hun niet. Ze zijn gefrustreerd dat dit toch tot stand lijkt te komen.
Ja, voor mij was dit echt een absoluut dieptepunt. Ook hier weer het argument van, ik weet niet of ze het expres doen of niet. En ik weet niet wat erger is.
Nou, ik denk dat sommige dingen inderdaad echt expres gaan.
Om te destabiliseren, om
Nou ja, om ook aan hun eigen kiezers te laten zien dat ze hun best doen om dit te saboteren.
Ja, terwijl, en dat is natuurlijk het pijnlijke van dit hele verhaal, terwijl die kabinetsvorm juist bedoeld is om die kloof te dichten met die andere partijen. Ja. Om die nieuwe bestuurscultuur
ze worden juist uitgenodigd om mee te gaan denken. Om, om eventueel ook mensen te leveren.
Ja.
En daar zie je ze ook al gelijk op de barricade stuiven. Ja. Als iemand van mijn partij hieraan mee gaat werken, nou, dan wordt die misschien zelfs wel gerouilleerd. Of we gaan een gesprek met hem aan.
Ja.
En dat merk je dus ook. Er zijn nu twee mensen voorgedragen waarvan één van CDA-huizen is. En ja, daar is men bij CDA weer helemaal niet blij mee. Nee. Terwijl je zou ook kunnen denken van, nou, toch geweldig dat wij zulke goede mensen hebben die zelfs
precies
door andere partijen geacht worden capabel te zijn. En evenals dat Putters van PvdA-huizen aangesteld is om dit te onderzoeken.
Ja, ja, laten we zo nog even naar Bontebal gaan. Maar het is, wat moet je inderdaad nog meer doen om soort van het vertrouwen te krijgen, terwijl je zoveel macht uit handen geeft aan die andere partijen die maar een paar zeteltjes hebben. Hè, die dan nu eigenlijk uit worden genodigd om de macht enigszins
te kunnen vinden. Gisteren ook weer bij de televisie, hè, we hadden het net over NPO, de publieke omroep. Die hebben dan Volt, Dassen, hè, die hebben ze daar dan weer op televisie zitten. Terwijl, hoeveel zetels hebben die nog? 1 of 2?
Ja, ja. En die
gaat helemaal nergens over en die moet dan een heel veel verhaal gaan houden daar.
Ja, die zit daar minimaal om de paar weken. En ja, het is gewoon heel storend. Hè? Het is een beetje hetzelfde dat ik altijd kies waar wij met z'n tweeën gaan eten, Bert. En dan zeg ik een keer tegen jou, nou Bert, nu mag jij een keer kiezen waar we gaan eten. En dat je dan zegt, ja nee, doe ik niet aan mee. Jij doet alleen wat je zelf wil. Nee, ik reik mijn hand uit en dan ja, wordt er zo mee omgegaan.
Misschien zijn ze bang om hun oppositierol te verliezen.
Ja, ja, precies. Ja, ze waren er net wel aan gewend aan de oppositierol. Nou, en het meest beschamende, want dat was echt het absolute dieptepunt, dat ik nog wist natuurlijk toen ik dat debat aan het kijken was van Kim Putters moet nu nog gaan reageren op al deze domme vragen. Vragen die zo triviaal zijn dat ze gewoon, weet je, mensen hadden ook gewoon even kunnen googlen wat een programkabinet was.
Ja, verslag lezen.
Ja, het verslag gewoon even goed lezen. En die Kim Putters zit daar dus 6 uur te wachten bijna. Totdat hij dan antwoord kan geven. Nou, laten we even naar het antwoord kijken die hij moest geven.
Het tweede, en daar zijn ook een paar vragen over gesteld. Ja, inderdaad, bij de totstandkoming van een regeerprogramma, dan ga ik weer even terug naar wat ook de experts tegen mij zeggen over wat het is. Bij de totstandkoming van een regeerprogramma is er uiteraard ook enige wisselwerking met de fracties in de Kamer. Dat is niet om iets te verhullen, dat is vrij logisch, want een regeerprogramma moet ook binnen de kaders van het hoofdlijnenakkoord worden uitgewerkt. Maar bij elkaar opgeteld is dat naar mijn oordeel toch iets anders dan we in de afgelopen periodes vaak hebben gezien. Natuurlijk is de proof the pudding in the eating en of het ook uiteindelijk gaat werken. Maar ik denk dat als je deze kenmerken van die kabinetsvorm afloopt, is het niet business as usual. En ik zei al, het lijkt nog het meest op het programma kabinet van Drees. En ik ben ook nog even teruggegaan, ook bij de debatten hier in de Kamer destijds over het regeringsprogramma en het hoofdlijnenakkoord van dat kabinet, was er heel veel discussie die lijkt op uw discussie. Hoe moeten die twee zich tot elkaar verhouden? Welke mate van detail moet je in het hoofdlijn en in het regeerprogramma? Dus de discussie past ook een beetje bij die extra parlementaire vorm. En ik denk dat het aan de onderhandelaars is om daar een goede middenweg in te vinden. En ja, uiteindelijk steunt natuurlijk elk kabinet op de steun van de meerderheid van de Kamer, totdat het tegendeel bewezen is. Dus zolang er geen motie van wantrouwen tegen een kabinet wordt aangenomen, mag het uitgaan van het vertrouwen van de meerderheid van de Kamer en is daarmee parlementair.
Nou ja, een paar dingen schieten hier natuurlijk uit. Ten eerste, plaatsvervangende schaamte dat we iemand zoals Kim Putters toch wel, ja, toch wel een hele intelligente man is die echt in een paar weken het onmogelijk heeft gedaan met dit verslag. Echt heel veel respect voor zo iemand. Dat hij zoveel domme vragen krijgt en dat hij dan daar antwoord op moet geven, überhaupt. Dat vind ik al pijnlijk om te zien. Maar dat hij dus ook nog eens zijn eigen integriteit moet verdedigen. Want je zag het net in die video met Timmermans en Laurens Dassen van Volt. Hij wordt gewoon eigenlijk beschuldigd van dat hij een kabinetsvorm heeft aangeprezen, die zou verhullen dat het eigenlijk gewoon een meerderheidskabinet is. Het is eigenlijk nog een soort van power move. En dan moet hij zich hier verdedigen en zeggen, dat is niet om iets te verhullen. Dat is juist gewoon om met jullie het debat te kunnen voeren zodat het niet helemaal dichtgetimmerd is en dat jullie daar inspraak in kunnen hebben.
Ja,
dat moet hij gewoon letterlijk uitleggen.
Ja, nee, als ze willen, dan kunnen ze meedenken. En ze zijn van harte uitgenodigd, eigenlijk alle partijen. En
ja.
Ja, kennelijk is dat nog even wennen voor sommige mensen.
Ja, en de kennis ook van dit soort mensen. Frans Timmermans, die toch al een heel lange tijd meeloopt. En Laurens Dassen, ja, je moet zijn carrière nog maar eens op nalezen. Maar dat is ook geen domme jongen. Die doen dus ook helemaal niet hun best om er ook achter te komen wat een programmakabinet is. Want hij moet dan zelf uitleggen, hier Kim Putters, van ja, het lijkt een beetje op wat Drees ook heeft gedaan. En dat noemden ze ook een programmakabinet. En dat weten ze dan niet eens, Bert.
Maar
dat
weten ze dan niet eens. Ze willen het niet eens. Nee. Daar gaat het om.
Ja.
Het is gewoon dwars liggen om het dwars liggen. Het is net als het verhaal dat op een gegeven moment Timmermans de vraag ging stellen. Van ja, over Oekraïne, die oorlog. Ja, daar is de PVV wat terughoudender in. En hij wilde dan eigenlijk gaan eisen aan dit kabinet dat ze daar unanimiteit aan hadden.
Mm.
En als ze dan, stel voor dat op een bepaald thema PVV wat terughoudender zou zijn, wilde hij geen steun gaan geven aan het kabinet om dan toch aan die meerderheid te komen. Ook al zou het juist in het belang zijn van het PvdA, GroenLinks. Dus dat is echt heel bizar. Als hij wil iets tot stand krijgen, hè, waar PVV dan misschien net iets anders over denkt, maar die andere drie partijen die denken net zoals hij,
mm-hmm.
dan wil hij toch niet steunen.
Ja.
Omdat hij ook wil dat PVV er net zo over denkt als hij.
Ja.
Maar dan zei je jezelf toch buitenspel?
Ja, het is ook niet rationeel te onderbouwen. Het is gewoon een kinderachtig politiek spel.
Ja, het is gewoon dom.
Nogmaals, als het je zo wordt aangereikt om mee te doen en je gaat dan dat soort conclusies trekken van dan doen wij niet meer mee, dan gaan we jou niet meer steunen. Wat moeten we ervan vinden, Bert? Ja,
ja goed, het is een rare poging om dit aanstaande kabinet te saboteren.
Het is een rariteitenkabinet geworden, letterlijk en figuurlijk. En het zijn ook mijn volksvertegenwoordigers natuurlijk, maar ik voelde me niet vertegenwoordigd gisteren. Ik wil ook mijn excuses aanbieden aan Kim Putters dat het zo moet gaan, want ik heb echt met pijn naar zitten kijken. Wie er ook met pijn naar heeft gekeken is Franek Izerski.
Zal ik het voorlezen?
Ja, ja.
Dus, als de oppositie eindelijk in de regering komt, dan mag of moet ineens de hele Tweede Kamer bij het regeren betrokken worden. Hoewel dat decennia daarvoor voor de meeste partijen geen probleem was. Dat alles dichtgetimmerd was in een regeerakkoord. Dat is eigenlijk precies wat we net aangaven.
Ja, het hypocrisie-argument, hè, die kan je hier wel bijleggen. Dat heel veel partijen daar juist schuldig zijn geweest aan een bepaalde politieke cultuur, waar nu eindelijk een soort doorbraak in lijkt te komen.
Ja.
Hè, om dat open te breken. En dat daar dus heel erg giftig op wordt gereageerd. Alsof daar eigenlijk de fout ligt. Van waarom ga je dat openbreken? Wat is dit voor gekkigheid allemaal? Ja.
En we weten helemaal nog niet eens hoe het gaat uitpakken.
Dus nee,
de poging is nog niet eens gedaan. Dus
nee.
Misschien wordt het niks, maar misschien wordt het ook een groot succes.
Ja, en wat Kimpert zo ook net op het einde zegt, vind ik ook wel een grappige conclusie van, het is gewoon per definitie parlementair, zolang er geen motie van wantrouwen in is. Dus het is ook gewoon uiteindelijk aan jullie, hè, wat jullie ermee doen.
Ja, het is wel interessant dat hij dat moet uitleggen aan die mensen, juist als Timmermans, die al zoveel jaren meelopen.
Ja, breek me de bek niet open. Nee. Kijk, ik kan het er een hele dag met je over hebben.
Ja, kijk, als je nou een net begonnen Kamerlid van BBB of zo hebt, die dat allemaal misschien nog niet allemaal helemaal tot in de haarvaten uitgepluist heeft, daar kan ik nog niet bij voorstellen. Maar dat juist iemand als Timmermans, die al zo lang meeloopt, en eigenlijk Mirjam Bikker ook. Waarom moet het nou zo ingewikkeld zijn?
Ik liep nog in een luier toen Frans Timmermans politicus was. Kan je voorstellen. Maar Igor van Kaam was gisteren bij onze andere studio.
Ja, dat is een van de mensen die dus een van de topscorers was bij onze premier verkiezing.
Ik noem hem ook geen columnist meer, maar premierskandidaat. Ja. Premierskandidaat Igor van Kaam was gisteren bij onze andere studio. En die had toen een mooie analyse over dit debat ook. Wat hij de double bind noemt. Ik kan het niet zo goed uitleggen zoals hij dat kan. Maar hij heeft het hier nog één keer voor ons uitgelegd.
Inzoomen met Igor van Kaam.
Gisteravond had ik het in Black Box Today over de double bind die ik herkende in de bijdrage van Rob Jette en Frans Timmermans in het debat over het verslag van informateur Kim Putters. De vraag is, waarom wordt deze steeds ingezet? Hoe kan het dat partijen intolerantie kweken tegen mensen met wie ze de samenleving delen? Hebben we dan helemaal niks geleerd van de Tweede Wereldoorlog? Of is hier een ander spel gaande? Kijk, zo'n double bind is een bekend fenomeen bij onder andere communicatiespecialisten. En hij komt ook vaker naar voren. Jesse Goes haalde het aan bij een reactie van Timmermans dat veel interrupties vooraf voorbereid worden. Waarschijnlijk gebeurt dat in bepaalde denktanks waar communicatiespecialisten ook in deelnemen of zogenaamde spindokters. Maar dat is een gok. Als zo'n double bind met opzet wordt ingezet, dan kan het niet anders dan dat daar een agenda achter zit. Dat is geen complotdenken, dat is logica. En in zo'n agenda wordt dan uitgegaan van de goedgelovigheid en eeuwige trouw van de volgers. Dus die kun je eigenlijk constant op een ander been zetten, zonder dat zij met jou zullen breken. Dit patroon zie je ook heel vaak bij mensen met narcisme of bij borderliners. En daaruit durf ik een voorzichtige conclusie te trekken dat mensen als Timmermans en Jette, maar eigenlijk ook heel veel leden van de Europese Raad, zoals Ursula von der Leyen, maar ook Klaus Schwab en Bill Gates, klimaatactivisten en woke-activisten, zich van dezelfde psychologische truc bedienen. En dat vind ik verdacht. Kijk, jongens zijn tegenwoordig geen jongens meer. Het gezin als hoeksteen van de samenleving zou een achterhaald verschijnsel zijn. En aan windmolens, zonnepanelen en elektrische auto's kleven volgens hen alleen maar voordelen. Maar anderzijds zijn ze tegen milieuvervuiling, slavernij en kinderarbeid, die eigenlijk één op één samengaan met het gebruik van windmolens, zonnepanelen en elektrische auto's. Dus wat moet je nou vinden? En die verwarring die werkt als een kortsluiting in ons brein. Het beleid van de zogenaamde groenen zit vol tegenstrijdigheden. En dat doet me geloven, en de bewijzen liggen daar zo langzamerhand wel klip en klaar voor op tafel, dat deze mensen, mochten we het mensen willen noemen, op zijn Hollands gezegd eigenlijk scheid hebben aan hun eigen partijstandpunten en vooral verwarring en onzekerheid willen zaaien. Dus wat zij predigen in hun verkiezingsprogramma's is eigenlijk veel meer een soort carnavalswagen die ze hebben opgetuigd, waar voor hun helemaal geen waarde aan ligt. Op deze manier kun je mensen bang, klein en afhankelijk maken en houden en daarmee onder volledige controle van het systeem. En wanneer je het boek van Joris Luijendijk gelezen hebt, het heet Het zijn net mensen, dan ontdek je dat je dit ook terug ziet komen in dictaturen. Dat niemand binnen de samenleving zijn eigen buurman of buurvrouw nog vertrouwt, omdat die dictator constant ambivalente signalen de samenleving en de media instuurt. Kijk, en als je dan kijkt naar de plannen voor één globale regering en één globale programmeerbare munt en een digitale identiteit die te pas en te onpas afgepakt kan worden om deel te nemen aan bepaalde sociale processen, dan wordt eigenlijk dat hele proces een heel stuk duidelijker en inzichtelijker. Althans voor mij, en ik laat het aan de luisteraars om daar een eigen mening over te vormen. Verder wens ik de informateurs en de formateurs van de komende weken heel veel succes om tot een nieuw, prachtig programma te komen voor een kabinet. En laten we hopen dat het een stap in de richting gaat worden van een vrijer, blijer en gelukkiger Nederland.
Dankjewel, Igor.
Ja, moet het nog een keer denk ik zeggen, want je zei dankjewel, Igor, nog bij de laatste seconde.
Dankjewel, Igor.
Ja, niemand kan het zo zeggen zoals Igor, hè, eigenlijk.
Nee.
Nee. En mocht jullie nog een deep dive willen van zijn analyse, dan kunnen jullie ook nog de uitzending van Today, Black Box Today van gisteren terugkijken, waarin hij 10, 12, misschien een kwartier lang hierover nog heeft gesproken. In ander nieuws, Bert, ja. Want er speelde nog meer deze week.
Ja, precies. We hebben nu vooral gehad natuurlijk over wat er gisteren besproken is. Maar een paar dagen daarvoor kwam er een artikel naar voren bij de NOS wat mij opviel. En dat is dat er serieuze vermoedens zijn dat bij parlementaire enquêtes er een aantal ambtenaren zijn die mensen die verhoord worden aan het instrueren zijn wat ze moeten gaan antwoorden. Dus mensen niet vrij van last daar zitten. Dat ze gewoon geïnstrueerd worden. En dat uitspraken ook op elkaar afgestemd worden.
Mm-hmm.
Dus een aantal mensen die dan verhoord moeten worden, die krijgen dezelfde begeleider mee en die zeggen van nee, je moet dit en dat gaan zeggen en dit moet je niet zeggen. En van de ene kant lijkt het sympathiek dat mensen zichzelf niet in een verdachtenbankje gaan zetten. Maar het probleem daarmee is dat wellicht de waarheid niet volledig bovenkomt. En
ja,
dat is erg zorgelijk, vind ik.
Ja, want ik heb het ook helemaal gelezen en het was inderdaad wel zorgelijk dat eigenlijk voor de objectiviteit en ter steun kan je altijd bij een verhoor iemand meenemen. Alleen dat is dan eigenlijk in de regel elke keer voor iedereen een andere persoon. Hè? Want het is voor iedereen anders. Maar wat hier dus gebeurt, is dat ministeries elke keer diezelfde persoon, eenzelfde ambtenaar mee laten gaan bij een verhoor. Ja. Zodat hij ook weet dat alles wel uniform wordt afgegeven.
Ja.
En als dat niet gebeurt, dan weet je dus ook van, oh ja, daar heeft dus iemand bij gezeten en die weet dat. Ja, die kan het dan ook weer aan een bepaalde ambtenaar doorgeven.
Ja.
En dan, dan moet je maar hopen dat je mag blijven. Dus bemoeienis is het minste waar je zorgen moet maken, maar het is gewoon niet integer.
Nee, het wordt gestroomlijnd en daardoor heb je grote kans dat de waarheid verhuld wordt.
Ja. En zeker met de enquêtecommissies die nu de afgelopen jaar zijn geweest, die zijn zo belangrijk geweest. Het is ook zo belangrijk dat dit gewoon integer door kan blijven.
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kinderopvangtoeslag, belastingdienstcontrole, fraudebeleid, Groningen. Maar ook de MH17, de andere vliegtuig wat neergestort is in de Bijl, maar daar is ook een enquête
over geweest.
En niet te vergeten, wat gaat er nog komen over de corona-enquête. Daar wil ik ook graag de volledige waarheid van boven tafel hebben. En niet allerlei dingen die onder de vloer geveegd worden.
Ja, of onder het tapijt.
Mag ook.
Ja. Nou, dan maken we de cirkel vandaag rond met nog een soort van epiloog van dat debat van gisteren. Ik merk ook dat er nu een last van me af is. Het is nu uit mijn systeem. Ik heb mijn irritatie op tafel kunnen leggen. We hebben het besproken. Dus voor mij is het ook te repetisch, hoor, deze podcast.
Je hebt je kunnen uiten.
Ja, ik voel me weer een stuk beter.
Gelukkig.
Maar ja, de conclusie is dus dat Kim Putters zijn taak heeft volbracht. En dat er nu twee nieuwe informateurs komen. Om het dus nu over de inhoud van dat programmakabinet te gaan hebben. Dus we hebben nu de vorm gehad. We gaan nu over de inhoud hebben.
Ja.
Dat gaat 8 weken duren. Maximaal, heb ik me laten vertellen. Want de intentie zei ik eerder klaar te zijn, zo snel mogelijk.
Dat is ineens vlot, lijkt me.
Ja, maar de redelijke tijd was 8 weken, volgens de nieuwe informateurs. Dat zijn bekende, oud-SGP-Kamerlid Albert Dijkgraaf. Voor mij nog heel erg bekend, omdat het altijd een van de Kamerleden was die wel voor Rutger Castricum's camera wilde verschijnen bij Poont. Dat wilden heel veel Kamerleden niet. Dijkgraaf deed daar nooit moeilijk over. En oud-topambtenaar, of ik moet zeggen topambtenaar CDA, Richard van Zwol. En ik zeg het al, het is een CDA. En jij,
ja, ik heb er al aan gerefereerd.
Je hebt er al aan gerefereerd. Onze grote CDA. Ik weet helemaal niet hoe ik het moet noemen, joh. Wat is die? Ik doe het nog even opnieuw. Je hebt er al naar gerefereerd. CDA-fractievoorzitter Henry Bontebal werd na dit debat geïnterviewd over dat Richard van Zwol dus een van de informateurs zou worden. Nou, laten we even kijken.
Meneer Bontebal. Ja, een CDA-prominent die nu informateur wordt. Wanneer hoorde u dat?
Vanochtend, net een paar minuten voor het debat.
En van wie hoorde u dat?
Richard belde mij zelf.
En wat vindt u daarvan?
Nou, dat heb ik ook tegen mezelf gezegd. Ik ben er niet blij mee. Tegelijkertijd, ja, laten we er geen drama van maken. Deze man kan iets. Hij heeft een groot staat van dienst. Hij doet dat natuurlijk niet met een CDA-pet op, maar met de petten die hij heeft. Met zijn gezag ook. Dus we gaan het zien.
Maar het is wel een CDA-prominent. Misschien gaat hij straks wel andere CDA'ers benaderen voor ministersposten. Premier misschien? Een CDA-premier? Wat zou je daarvan vinden?
Nou, daar volgens mij ben ik heel duidelijk over geweest. Het CDA gaat geen bewindspersonen leveren. En als mensen wel die stap willen maken, ja, dan is dat niet namens mij.
Maar wat zou u dan doen?
Nou, dat heb ik ook steeds gezegd. Dan ga ik een goed gesprek met deze mensen aan over hun loyaliteit.
Wat zou u dan zeggen tegen ze?
Nou ja, kijk, ik ben niet zo van de school eruit gooien. Dat vind ik allemaal naar. Maar ik zal wel vragen, waarom doe je dit? Wat is je beweegreden? En ik zal ook wel tegen ze zeggen, besef je in wat voor kabinet je stapt? Want het lijkt me niet fijn om in een kabinet te zitten waarin je constant onder vuur ligt van 4 partijleiders die zelf niet in een kabinet willen deelnemen, maar wel elke keer je gaan vertellen wat er mis is. En daar zijn in de geschiedenis ook wel wat voorbeelden van, dat dat niet zo'n makkelijke positie is.
Ja. Het leukste was eigenlijk nog de openingszin. Meneer Bontebal. Het lijkt wel een James Bond film.
Ja, kunnen we nog één keer naar kijken?
Meneer Bontebal.
Meneer Bontebal. Ja. Het is net James Bond, joh. Dus, oh, Mr. Bond. Ja.
Oh, Bert.
It will be a pleasure to work under you. Dat is een citaat, hè?
Pussy galore. Ja.
Oh, Mr. Bond, are you still sleeping with a loaded gun under your pillow?
Meneer Bontebal.
Ja, ja, hij vond het ook hij vond het lekker om te horen. Hij kan hem zo aanlopen. Maar ja. Maar,
wordt hij de nieuwe James Bond misschien?
Ja.
Dat was ook van de week in de krant.
Ja, zou dat wel mogen? Ja. Van de nieuwe, ja.
Ja, mag die wel van CDA huis zijn?
Maar over Double Bind gesproken ook. Van, nou ja, hij kan niet. Laten we er niet te dramatisch over doen. En daarna wel zeggen van, nou, ik wil niet zeggen dat ik iemand eruit ga gooien. Maar
ik ga wel een stevig gesprek aan.
Over zijn loyaliteit, hè Bert?
Ja, precies. Maar eigenlijk kan dit helemaal niet.
Nee, eigenlijk kan dit niet. Nee. Nou, we wensen Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol veel succes. En ja, hopelijk kunnen wij binnen 8 weken dan weer een verslag doen van het uiteindelijke advies wat zij gaan geven. En wederom weer een debat over dit toekomstige kabinet. Wat toch weer Wilders 1 genoemd werd, hè?
Ja, dat werd het al genoemd, ja.
Ja, Wilders 1, dat is toch.
Ja, alleen hij krijgt het salaris van de minister-president niet.
Nee.
En Jezielkus, die verliest ook haar salaris als minister, hè?
Ja, want, ja.
Zij doet ook een stap, ze gaat financieel hierdoor...
Dat scheelt een half ton of zo wel.
Ja, dat gaat een stapje terug doen. Ja. Dat is al sneu voor haar. Ze doet zo haar best, maar, en als beloning krijgt ze minder.
Ja, maar het is voor haar ook een offer natuurlijk, dat allemaal. Ja. Wat ook sneu is dat we alweer aan het einde zijn gekomen van deze geweldige podcast, Bert. Ik ga alleen nog de kijkers, de donateurs en de luisteraars bedanken weer voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Laat een berichtje achter hier in de comments onder de video. Of steun ons via blackbox.tv/doneren. Want alleen met jullie hulp kunnen Bert en ik hier verslag doen. Bert, nog laatste woorden?
Ja, tot volgende week.
Tot volgende week.